Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast Napleiten. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Drugsgerelateerde explosies, gewoon in woonwijken. Meerdere doden, zoals Peter R. de Vries. Door het Marengo-proces tegen kopstuk Tachi. En politie en justitie die er echt dag en nacht mee bezig zijn. En hoewel ze het er nu niet over hebben, wordt dit misschien wel een van de belangrijkste dossiers van een nieuw kabinet. Hoe diep de onderwereld in onze samenleving is verankerd en wat de beste aanpak is, dat ga ik deze week bespreken met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de drugscriminaliteit. En deze week trap ik af met Nanette van Schelven, directeur-generaal bij de douane. Intussen alweer 6 jaar de topvrouw daar. En ontzettend leuk dat je weer terug bent bij de Big Five.
Ja, dankjewel. Ook leuk om terug te zijn.
Ik ga straks natuurlijk uitgebreid met je praten over de bestrijding van drugshandel en de rol die de douane daarbij speelt. Maar voordat we dat gaan doen, zou ik als eerste aan je willen vragen: wat is nou de meest bizarre fonds die onder jouw leiding is gedaan?
Van drugs, hè? Ja, van drugs. De inventiviteit van criminele organisaties is groot. Ja, wat me als eerste te binnen schiet is bijvoorbeeld cocaïne in een vat met bevroren inktvissen. Daar zit het ook in. En ik heb ook een keer, als ik bij een vangst waarbij het heel ingenieus was verwerkt in planken. Die planken moesten we helemaal open bikken. En daarin zaten pakken drugs. En best wel veel. Het was een container vol met planken. Je ziet het pas als je het gaat scannen. En dan denk je, oké. Ja, we moeten aan de bak.
En ze zijn heel inventief natuurlijk. Hè? Dus dat is elke keer, het is een kat-en-muisspel natuurlijk wat je voorbij ziet komen. Het tweede wat ik aan jou zou willen vragen: wat is jouw belangrijkste drijfveer om hier toch keihard tegen op te trainen?
Ja, omdat het een ontwrichtende werking in onze samenleving heeft. Ik ben directeur-generaal van de douane, maar ik ben natuurlijk ook gewoon mens. Ik ben moeder, ik heb kinderen, ik ben burger. Ik zie wat er in onze samenleving gebeurt. En dat maakt me zorgen. Dus wij hebben als douane, als eerste lijn als het ware, wij staan aan de frontlinie op de grens. Ja. En hebben daar een taak. En dat motiveert mij enorm om daar ons best voor te doen. En niet alleen mij, maar ik merk dat ook bij mijn mensen zo is. Tuurlijk, dat komt als wij drugsvangsten hebben. Komt er nog een heel circus achteraan van de strafrecht, van rechtszaken, et cetera. Onze taak is op die grens te zorgen dat zo min mogelijk van dat spul Nederland of Europa binnenkomt. En dat motiveert me.
Ik hoor je ook zeggen, het beangstigt me wat zo'n wereld teweeg kan brengen. Maatschappelijk gezien, wat beangstigt je aan die wereld zelf? Want dat vind ik altijd heel erg knap. Jullie opereren in een wereld waarvan ik altijd denk, ook zou er ver vanaf willen blijven. Lijkt me eng, ergens.
Ja.
Fascinerend, maar ook eng.
Ja. Ja, het heeft een soort aantrekkingskracht omdat het spannend is. Mm-hmm. Kijk, ik zie de effecten daarvan in mijn eigen organisatie. Ik zie de druk die op mijn eigen organisatie ligt. De druk op mensen van criminele organisaties om te kijken of ze mensen bij ons kunnen omkopen, of ze mensen bij ons kunnen planten. Nou, ik ben hier een poos geleden geweest, ook bij de Big Five, ja, die over corruptie ging, infiltratie. Hebben wij als douane echt mee te maken. En die druk, die kun je niet onderschatten. Die is echt anders dan 10, 15 jaar geleden. Dat is een van de effecten die ik zie. En dat beangstigt me.
En waarom beangstigt jou dat?
Het beangstigt me omdat hoe kan ik mijn mensen goed beschermen hiertegen? Want dit is wel een realiteit. Hè? De sommen geld die erin omgaan zijn zo enorm dat die druk op mijn mensen ook heel groot is. En daar doen we veel aan,
ja.
Maar ik vind dat heel zorgelijk.
En wordt dat erger of blijft dat een beetje hetzelfde?
Nee, ik zie wel dat dat erger wordt.
Ongelooflijk, hè?
Ja.
Met alle aanpak die er is. En geeft dat al een kern aan voor jou waar we staan eigenlijk?
Ja, eigenlijk wel. En ik denk met alle aanpak die er is, geen dag te vroeg die aanpak gedaan. Ik ben daar ook blij om, omdat het gevoel geeft van we zorgen nu wel voor elkaar. We zorgen voor de medewerkers. We pakken dit aan en doen dat niet alleen als douane. Eigenlijk zie je dat iedereen die een rol heeft in de logistiek, of het nu een publieke organisatie is, zoals de douane of de politie, of het gaat om vervoerders, mm-hmm, of om terminals. Iedereen is doordrongen van het feit dat dit een groot risico is en is bereid om daarop samen te werken en te kijken hoe kunnen daar een vuist tegen maken. En daarom ben ik ook blij dat jullie deze week besteden aan criminaliteit en in al zijn facetten, drugscriminaliteit. Ja. En hoe wijdverspreid en hoe ernstig dat is in onze samenleving.
Ja, en we komen straks nog wel ook bij getallen uit, wat moeilijk is aan te geven. Overigens, maar we weten dat er echt heel veel capaciteit van al onze diensten naartoe gaat. Dus het treft ons ook allemaal als burger uiteindelijk. En het is ons belastinggeld ook. Maar laten we eerst even de kettingvraag doen, want daar zit al een belangrijke kern in die we moeten bespreken. In de vorige aflevering sprak mijn collega Art Rooijakkers met sinoloog Rogier Kremers. Dat was een big five over de ambities van China. En Rogier had deze vraag voor jou. Luister maar.
Als je bij de douane werkt, dan kijk je natuurlijk heel erg naar de drugsstroom. En daar probeer je wat te doen. Mm. Maar wat ik me dan afvraag vanuit een positie als die van haar, Als ze bij zo'n spreken een toverstokje had, of ze was een dag premier en ze kon één beslissing nemen, wat is het dat je kunt doen, bijvoorbeeld beleidsmatig in Nederland, om die stroom en de vraag naar die stroom in te dammen? He, wat zorgt er überhaupt voor dat Nederland binnen Europa, of dat Nederland zo'n groot drugscriminaliteitprobleem heeft? Is dat dan Nederland als transithub bijvoorbeeld, of moeten we serieus gaan nadenken over het legaliseren van bepaalde soorten van drugs? Hoe ziet zij dat binnen Nederlandse veld dat uiteindelijk de vraag naar die stroom veroorzaakt?
Nou, we vragen altijd een korte vraag te stellen.
We kunnen de hele uitzending hierover praten.
Wat vond je de mooiste vraag zelf?
Dat toverstokje. Dat is toch wel iets waar je dan van droomt. Eén dag premier, dat zou niet hoeven. Maar dat toverstokje, dat is bij mij wel blijven hangen. En ik denk dat ik het niet eens zozeer zou gebruiken voor de mensen die drugs gebruiken. Maar ik denk een belangrijke, niet oorzaak, maar onderdeel van deze hele problematiek is inkomensgelijkheid, ongelijkheid. Niet alleen hier in Nederland, maar ook in de landen waar deze drugs worden gegroeid, waar cocaïne wordt verbouwd. Je ziet dat mensen vaak vanuit armoede, vanuit weinig perspectief, in dit soort criminaliteit terechtkomen. Dus ik zou denk ik eigenlijk daar beginnen en niet bij de douane, want dan is het er al en dan komt het al onze landsgrenzen over. Dus dat toverstokje zou ik toch echt wel benutten om te kijken, wat zou ik kunnen doen aan zorgen dat mensen perspectief hebben. Zorgen dat mensen een inkomen hebben waar ze van kunnen leven. En dat geldt in Colombia of in Ecuador. Maar het geldt uiteindelijk ook voor hier.
Ja, want jullie komen natuurlijk ook, als het over die uithalers gaat, precies, je komt van die hele jonge gasten tegen die, ja, eigenlijk niks te verliezen hebben, bijna, zou ik het zo mogen zeggen.
Ja, ik kom wel eens in Rotterdam-Zuid. Ik zie waar ze daarmee bezig zijn om zo'n onderdeel van de stad echt naar een volgend niveau te brengen, om deze ongelijkheid die er gewoon is, om die aan te pakken. En dan denk ik, daar begint het. He, als die jongens en inmiddels ook meisjes denken van, ik heb echt een ander perspectief dan hierin betrokken raken en er ook nooit meer uitkomen.
Is er een verhaal wat je heel erg heeft geraakt bij zo'n uithaler? Dat je echt zegt van, dit is echt bij me gebleven, dit verhaal?
Nou, het is meer de uitzichtloosheid die er is. En ook wat je merkt bij jonge mensen die eigenlijk nog hun hele leven voor hen hebben. Een soort van afgestompt. Weet je, ik deed voor het geld, het was nodig. Ik wilde bijhoren. En dan denk ik, dan gebruik je eigenlijk alles wat je is gegeven, gebruik je zo weinig. En hoe komt dat? En dat heeft toch vaak te maken met geen plek in de maatschappij kunnen vinden. En dat toverstokje zou ik daarvoor willen.
Welk element ik er even uit zou willen pakken uit die hele lange vraag is, wat zorgt er nou voor dat Nederland binnen Europa zo'n groot drugscriminaliteitsprobleem heeft? Want we kunnen wel stellen, hoewel de officiële cijfers een beetje er niet zijn, dat we een groot probleem hebben. En waarom is dat als klein landje eigenlijk?
Ja, Ja. Ja, ik zou me willen beperken tot de drugsstroom. Hè. De criminaliteit, denk ik, is weer een ander métier. En volgens mij komt er van de week komt u Gehele naar praten. En die kan, denk ik, dat beter uitleggen. Maar die stroom die daar is, die hangt echt samen met het feit dat wij als Nederland buitengewoon goed zijn in logistiek. Hè, het is Nederlands handelsland. Door onze ligging, door onze waterwegen, door onze sterke Schiphol, grote haven in Rotterdam, maar bijvoorbeeld ook de haven in Vlissingen, die enorm aan het boomen is. Onze infrastructuur is dermate dat heel aantrekkelijk is voor goederen, voor de logistiek. Voor alles wat we heel graag willen. Dus de bananen die jij bij je boterham wil hebben. Alles wat je wilt, dat komt binnen via Nederland. He, als je kijkt naar de omvang van de goederenstroom, dan komt meer dan 1/3 wat bestemd is voor Europa, komt via Nederland binnen of vertrekt via Nederland. En via die goederenstroom komt ook alles wat we niet willen.
De Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Nanette van Schelven. Zij is de directeur-generaal bij de douane en dus verantwoordelijk om dit soort stromen te onderscheppen op al die verschillende plekken. En dan zien we dat de Nederlandse douane in 2023 zo'n 9000 kilo cocaïne meer onderschept dan een jaar eerder. We komen straks wel bij de andere drugs, maar laten we cocaïne als eerste erbij pakken. In havens en vliegvelden werd in totaal 60.000 kilo in beslag genomen, maar het zat even in dat cijfer meer. Betekent dat jullie dan effectiever zijn geworden? Of dat het probleem steeds groter wordt en er dus logischerwijs ook meer onderschept wordt?
Ja, dat is de beroemde vraag waar niemand antwoord op heeft. Wat je niet onderschept, daarvan weet je ook niet dat het er is. Er zijn wel studies gedaan naar hoe omvangrijk is die markt nu eigenlijk voor drugs. En laten we ons op cocaïne richten, want dat is echt de allergrootste markt. En een paar jaar geleden is een rapport verschenen van Denkwerk. En die hebben met een economische bril naar deze cocaïnemarkt gekeken. En die hebben simpelweg vergeleken, wat is het gebruik in Europa? Mm-hmm. Dat kun je meten aan de hand van rioolwaterlozingen. En wat wordt er verbouwd? Want kenmerk van cocaïne is, in tegenstelling tot veel andere drugs, kun je maar op een paar plaatsen in de wereld verbouwen. Dat heeft een bepaald klimaat nodig. Dus als je die oogsten nu eens bij elkaar optelt, je ziet wat er ongeveer verbruikt wordt, dan weet je hoeveel er ongeveer Europa binnen zou moeten komen. Nou, dan kijk je naar de goederenstroom die bij Nederland naar binnen komt, en dan pak je daar een percentage van en zeg je, nou, dan zou ongeveer zo en zoveel binnenkomen aan drugs. Nou, wat daar uitkwam was dat ons pakpercentage, zo gezegd, tussen de 50 en de 60% zit. Of dat klopt, dat weten we niet. Maar als we daarvan uitgaan, dan onderscheppen wij ongeveer tussen de 50 en de 60% van wat voor de Europese markt bestemd is. Mm-hmm. Want alles wat hier binnenkomt is lang natuurlijk niet voor Europa, voor Nederland.
Ja, maar is dat al heel lang zo dat jullie 50 tot 60% pakkans hebben? Blijft dat stabiel of wordt die pakkans groter?
Nou, wat je ziet is, wij onderscheppen meer, omdat wij ook meer, we hebben meer mensen. We doen allerlei innovaties, mm-hmm, om ervoor te zorgen dat we, het is een kat-en-muisspel, niet één stap achter, maar één stap voorkomen. En tegelijkertijd gebeurt dat ook bij criminele organisaties. Die zijn ook zeer innovatief. En wat je ziet is bijvoorbeeld het verbouwen van cocaïne, van kookbladeren, ja, dat wordt ook steeds innovatiever gedaan. Dus de oogsten nemen toe. Hè, dat horen wij ook. Het wordt niet ieder jaar heel vanuit deze economische bril bekeken. Maar ik denk dat wij in deze range wel ongeveer pakken. Dus als wij meer pakken, wordt er waarschijnlijk ook meer verbouwd.
Ja, en dat is eigenlijk dan ook, sluit dat aan, dat je zegt, we worden ook met meer corruptie steeds meer geconfronteerd.
Ja.
Dat het gewoon een groter wordend probleem is in onze samenleving. Hè? Dat is uiteindelijk waar het op neerkomt. Toch, waarom is het zo moeilijk om het te becijferen? Want Follow the Money heeft een prachtig artikel geschreven waar ze dan ongeveer proberen een schatting te maken dat er ongeveer 4 miljard wordt uitgegeven, hè, door, mm-hmm, Nederland, door de politie en justitiedienst, door douane, wat daar voor geld naartoe gaat. Maar eigenlijk kunnen we het niet hard maken.
Ja, Nou ja, dat is kenmerk van een van in de illegaliteit zitten, onder de radar zitten. Er is, we proberen de kennis die er is zoveel mogelijk samen te brengen. En van daaruit naar dit fenomeen te kijken. Maar feit is dat we niet alles weten wat ondergronds gebeurt. Ik vond dit onderzoek, waarbij je echt vanuit een economisch perspectief kijkt van hoeveel wordt er nu eigenlijk verbouwd? Hoeveel wordt er verbruikt? Hoeveel moet er dan binnenkomen? En hoeveel wordt er onderschept? Nou, en dan zie je dat je ongeveer op dit percentage zit. En dat wordt blijkbaar ingeprijsd. Dat zit in de prijs, dat wordt voor lief genomen, dat de douanes en de politie cocaïne onderscheppen. Er blijft voldoende voor de markt. Want blijkbaar is dit voldoende voor de markt.
En uiteindelijk gaat het niet alleen wat er dan hier gebruikt wordt, maar wij exporteren absoluut uiteindelijk ook meer dan dat er eigenlijk, denk ik, aan import is.
Oh, als wij dit zouden, wat bij ons binnenkomt, zouden allemaal zelf zouden gebruiken, dan zouden weinig gebeuren in Nederland. Nee, wij zijn. Er wordt natuurlijk via onze grote havens komt er veel binnen. Mm-hmm. Maar wij exporteren ook enorm veel. He, dat gaat naar het achterland. En daar zijn de binnengrenzen zijn vrij. Dus nou, via de sierteelt, via de bloemensector gaat er. Via de post gaat er. Je wil niet weten op welke manieren allemaal. Als het één keer in Europa is, dan wordt het verspreid over Europa. En daarnaast zijn wij ook de draaischijf naar bijvoorbeeld Australië, Nieuw-Zeeland, Amerika. Wij exporteren ook enorm veel drugs.
Ja, vanwege die positie die je ook al eerder hebt beschreven.
Ja.
Die post vind ik toch wel fascinerend. Want kijk, bij Schiphol en bij de havens, daar hebben we denk ik wel een goed beeld bij. Maar kan je een beetje die logistieke keten via de post en hoe jullie dat proberen dan te onderscheppen?
Post en pakketten zijn het. Er komt cocaïne bij ons binnen, maar wij produceren zelf ook drugs in Nederland, synthetische drugs. Dat zijn die drugslabs die je hoort in woonwijken, maar ook op het platteland, waar drugsafval van is, waar soms branden zijn. Daar worden synthetische drugs gefabriceerd en die worden over het algemeen via post, postpakketten, gewone brieven verstuurd naar gebruikers over de hele wereld. En ja, dat loopt via Nederland. Wij zijn daar als douane, de afgelopen jaren zijn we daar enorm op gaan intensiveren. En wij onderscheppen, nou, volgens mij vorig jaar zo'n 16.500 poststukken alleen al met synthetische drugs.
En je moet natuurlijk steekproeven doen, hè? Je kan niet alles, neem ik aan, controleren?
Nee. En het is leuk om een keertje te gaan kijken op het internationale postcentrum in Den Haag.
Ja.
En dan zie je de snelheid en de omvang van internationale post en pakketten. En dat wordt natuurlijk ook misbruikt door drugscriminelen om hun spullen van A naar B te brengen. Dat is eigenlijk het kenmerk van drugscriminaliteit. Ze gebruiken de bovenwereld, de logistieke stroom om hun eigen drugs op allerlei plekken in de wereld te krijgen.
En op de meest gekke plekken dus, zoals je beschrijft, dan is het bijna een speld in een hooiberg waar je uiteindelijk naar moet zoeken. Hè? Want ook als je naar de haven kijkt, dat is natuurlijk. Ja, hoeveel goederen komen daar binnen per dag, de Rotterdamse haven, om die even te pakken?
Per dag weet ik niet, maar per jaar zo'n 13,5 miljoen containers. En het gaat niet eens om het aantal, het gaat ook om de snelheid.
Mm-hmm.
Als er een. Wij hebben in Rotterdam hebben we deep sea terminals. Dat zijn de enige in Europa waar van die hele grote containerschepen kunnen komen. Die hebben 24.000 containers aan boord. En nou, die hoeven gelukkig niet allemaal eraf, maar wel een hoop. En dat moet snel. En die goederen moeten snel naar het achterland. En vaak drugs worden bij bederfelijke waren gestopt. Vaak zit daar dus ook haast achter. Als die container met die bananen aankomt, dan moet die ook wel snel weer verder. En van dat model maken zij gebruik. En ja, dat is van een enorme omvang in de haven. En wij moeten daar dagelijks op zoek naar die speld. Dat doen we overigens niet door zomaar steekproeven te nemen. Dat doen we echt wel op basis van informatie.
Ja, want wat zijn nu echt geavanceerde technieken waarbij jullie de boel proberen te onderscheppen?
Nou, ten eerste delen we, en dat doen we als douanes binnen Europa, maar ook internationaal. Wat is nou de modus operandi? Wat zie je nu veranderen? Waar moeten we ons op voorbereiden? Ik vind een mooi voorbeeld. Ik ben zelf onlangs naar Brazilië, Suriname geweest. En vanuit de Brazilianen kregen we informatie over nieuwe manieren manieren van smokkel. Ik kan uiteraard hier op de radio niet zeggen hoe die dan is. Maar dat nemen we dan weer mee. En daar kijken we, kunnen we een speciaal team op zetten. Om te zorgen of we daar eens door middel van gerichte proeven, kijken, gebeurt die manier van smokkel ook bij ons? En als dat zo is, dan zetten we daar onze targeting center op. En dan gaan we dus heel gericht daarop zoeken. Dus we hebben altijd een balans tussen enerzijds heel risicogericht werken. Dus echt op basis van de risico's die wij kennen, op basis van informatie die we internationaal krijgen, of van onze eigen politie of OM, gecombineerd met steekproeven. En dat maakt dat we eigenlijk steeds slimmer worden.
Mm-hmm. Maar zij worden ook steeds slimmer.
Absoluut.
Dat is. Toch krijg ik een beetje de indruk, het is een beetje vechten tegen de bierkaar, als je heel eerlijk bent.
Nou, je moet het niet alleen van de douane bij de grens hebben. Daarom ben ik blij dat jullie deze hele week deze problematiek vanuit verschillende invalshoeken bekijken. Want alleen aan de grens proberen tegen te houden, zonder dat daar iets van ander beleid, opvolging of wat dan ook is, dat is echt dweilen met de kraan open.
Ja.
Maar ik ben ervan overtuigd dat wij als douane hier echt wel een verschil maken, een deuk in een pakje boter kunnen slaan.
Vanwege die 50-60% pakkansen?
Als wij er niet zouden staan, dan zou dit probleem nog veel groter zijn.
Ja, maar blijkbaar is het nog lucratief genoeg om door te gaan, hè, want dat geef je ook aan. En om toch meer een vuist te maken vanuit die ingewikkeldheid, hebben jullie ook heel veel samenwerkingen, ook met de Belgische haven. Hè, want dat is een probleem als je bij de ene Rotterdam hard gaat ingrijpen, dan zie je daar toenemen. Dus jullie moeten daarin samenwerken. Wat is het belangrijkste aspect van de samenwerking die je zou willen uitlichten?
Ik denk het belangrijkste aspect zijn er eigenlijk twee. Mm-hmm. Eén is, we doen het als douane nooit alleen. We doen het grensoverschrijdend. Dus de Belgische douane, maar ook internationaal. Hè, ik kwam terug uit Brazilië, ik kwam terug uit Suriname. Daar moeten we mee samenwerken. We zijn in Ecuador, hebben we mensen, we hebben in Panama. Internationaal, dus over de grens kijken en daar de samenwerking zoeken. Het tweede, als het gaat om samenwerking, en daar ben ik heel trots op in Nederland. Wij werken in Nederland samen met politie, met justitie, maar ook met private bedrijven, met de terminals, met de rederijen, met de vervoerders, eigenlijk met de hele sector. En dat is wel bijzonder ten opzichte van andere landen.
En daar hebben jullie ook een pilot lopen, dat je veel kortere termijn hebt, dat je die uithalers probeert te pakken.
Ja.
Maar dat heeft wel heel veel impact voor zo'n bedrijf. Sorry, ik loop even vast met mijn stem.
Ja,
dat heeft
ja.
veel impact voor zo'n bedrijf.
Ja, zeker. Wij hebben als douane meerdere taken. Eén daarvan is drugs tegenhouden. Maar ook om ervoor te zorgen dat de goederen zo snel mogelijk door de haven gaan. Dat we onze formaliteiten, ons werk kunnen doen. Als een container geselecteerd wordt om door ons te bekeken te worden, dan is het fijn als de terminal dat ver van tevoren weet. Dan kunnen zij in hun systemen alvast zorgen dat die container apart wordt gezet. Dat geeft tegelijkertijd uithalers heel veel tijd om ook te gaan kijken, kunnen we de spulletjes eruit halen? Dus wij willen die aanzegtermijn, daar zijn we nu een pilot mee aan het draaien, heel kort maken. We verlagen hem in 2 weken tijd en daarna weer. Om ervoor te zorgen dat die uithalers zo kort mogelijk tijd hebben. Grijpt enorm in de logistiek van die terminal.
Ja.
Want die heeft in zijn IT-systemen deze termijn staan. Die heeft in zijn hele werkwijze tegen deze termijn staan. En toch werken ze mee. En dat is de samenwerking die ik bedoel.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws, en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij tweede halfuur. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de aanpak van de drugscriminaliteit. Later deze week zal ik nog spreken met Hugo Hillenaar. Hij is hoofdofficier van Justitie Rotterdam. Mijn gast vandaag, Nanette van Schelven, directeur-generaal bij de douane, noemde hem al eventjes, hè, om met hem ook te praten. Hij is hoofdofficier van Justitie Rotterdam en werd geconfronteerd met het toegenomen aantal explosies in de stad. Net zoals de burgers natuurlijk, die daar mee te maken krijgen. Best wel heftig dat het steeds dichterbij komt. Mijn gast vandaag is dus Nanette van Schelven. En komend half uur, Nanette, wil ik graag nog twee onderwerpen met je bespreken. De verantwoordelijkheid van de drugsgebruikers, ook al is het af en toe even een lijntje kook. En hoe goed de problematiek is doorgedrongen tot de politiek. En laten we met dat laatste beginnen. En dat begint eigenlijk ook met het keerpunt advocaat Dirk Wiersum en Peter R. de Vries, die als gevolg van deze drugswereld om het leven zijn gebracht. Wat heeft dat eigenlijk met jou gedaan, dat zij allebei overleden zijn?
Ja, het is onvoorstelbaar. Mm-hmm. Ik moet echt zeggen, toen dat gebeurde, dacht ik, ik kan mij niet voorstellen dat dit in Nederland gebeurt. En dat het is een wake-up call. Ik denk voor veel mensen die hiermee te maken hadden, niet echt, omdat je er al middenin zit. Maar het is denk ik ook vooral een wake-up call voor de buitenwereld geweest. We moeten hier echt een vuist tegen maken en de handen ineens slaan. En dat is naar aanleiding daarvan wel gebeurd. Helaas dat dit soort tragische gebeurtenissen nodig zijn. Maar het heeft wel geleid tot toenemende aandacht en ook wel tot echt wel meer samenwerking tussen politie, justitie, douane, de FIOD en het bedrijfsleven. Nogmaals, ik kom daar steeds op, omdat dat bij ons echt uniek is dat wij dat doen. Ook private bedrijven voelen een verantwoordelijkheid om hiermee aan de slag te gaan. Als je in de logistieke sector zit, dan heb je hiermee te maken. Punt.
Mm-hmm. En tegelijkertijd is het heel spannend om daar dan in samen te werken, lijkt me, voor mensen uit het bedrijfsleven. Want dat is echt een wereld die je gewoon helemaal niet kent en waar je niet handig in bent. Dat is echt ver van je bed.
Ja, maar als jij handelt in producten die uit Zuid-Amerika komen, dan neem je gewoon dit risico. Als jij handelt in bananen en die komen in Vlissingen binnen, dan neem je dit risico. Dus je bent daar onderdeel van. En ik merk dat dat niet wegkijken is, maar dat bedrijven echt aan het kijken zijn, wat kan ik er zelf aan doen? Rederijen, terminals, vervoerders, groente, overpakken, bedrijven. Alles staat niet meer in de naïeve stand. Iedereen weet dat dit onderdeel van hun van de trade lane is.
En op het moment dat zo'n moord dan plaatsvindt, dan komt dat kwam bij iedereen van ons heel hard aan. Overigens is Peter R. de Vries heb ik geïnterviewd een paar maanden voordat hij vreselijk bij deze aanslag om het leven is gekomen. En nou ja, zo iemand heeft natuurlijk ontzettend veel indruk op ons allemaal gemaakt. En op mij nog steeds, als ik erover nadenk, dat deze man zich toch bleef geven. Terwijl hij wist ook dat hij op die dodenlijst stond. Hè? Dat is ook wel de prijs die hij heeft moeten betalen. Maar die we ook als samenleving betalen als we hier niet iets op aanpakken. Merkte je ook dat dit in de politieke agenda ook zijn effect had?
Jazeker. Er is onder leiding van justitie is er gewerkt aan een programma aanpak georganiseerde criminaliteit. Er is een speciaal programma DG opgericht bij justitie. Wat echt probeert om de verschillende spelers die hier zijn bij elkaar te zetten. En dan niet alleen in de repressiehoek, niet alleen in de strafrechtketen. Daar moest versterkt worden en is versterkt. Het OM is versterkt, politie. Wij zijn versterkt als douane.
2000 FTE's hebben jullie erbij gekregen intussen.
Het is niet alleen van de drugs. We hebben ook een Brexit achter de rug.
Ja.
Maar we hebben ook zeker uitbreiding in het kader van aanpak ondermijning en de criminaliteit gekregen. We hebben alleen al bijvoorbeeld ons team bijzondere bijstand, wat in de haven van Rotterdam werkt. Wat de drugs eruit haalt, bemonstert en veegt, zoals dat in ons jargon heet. Dus gewoon zorgt dat het vernietigd wordt. Dat team hebben we moeten verdubbelen, gelet op de omvang van de vangsten die we hebben. Dus zo simpel is het uiteindelijk. Maar we hebben bijvoorbeeld ook ingezet op nieuwe technieken noem algoritmeontwikkeling op scanbeelden. Ja, daar heb je dan niet operationele mensen voor nodig, maar daar heb je data scientists voor nodig. Dus die hebben wij aangenomen. En wij werken samen met douanes van Zuid-Amerika en van België om algoritmes te ontwikkelen, om ervoor te zorgen dat we meer containers kunnen scannen en het er sneller in kunnen detecteren. We hebben ook een duikteam, wat we al hadden, hebben we versterkt. En duikt niet alleen in de Rotterdamse haven, maar duikt bijvoorbeeld ook in België. Zo'n duikteam opzetten en onderhouden kost best wel geld.
Ja.
En voor de Belgische douane was dat net even een stap te ver. En van Rotterdam naar Antwerpen, daar ben je binnen een uur. Dus die duiken ook gewoon daar en in Gent. En zo zijn wij versterkt in de aanpak tegen georganiseerde criminaliteit.
En kan je dus meer technieken toepassen? We praten eerder ook over de post. Hè, wat toch wel een heel belangrijk deel ook is hoe de logistieke keten verloopt. Dat hebben jullie daarvoor innovaties kunnen toepassen?
Ja, sinds een aantal jaren zijn wij ook gehuisvest in het internationale post- en sorteercentrum in Den Haag. Daar zit de douane 24/7. Mm-hmm. En wij onderzoeken die internationale poststromen. En wij zien dat die internationale poststromen worden misbruikt voor het verzenden van de drugs. Onze vangsten zijn daar echt spectaculair. Als mijn douanemensen willen daar graag werken, omdat je daar heel veel vangt. En dat geeft aan hoe die stroom misbruikt wordt. En met alleen vangen ben je er niet. Dus dat was wat ik daar straks ook zei. Het voelt als het dweilen met de kranen open. Als wij alleen maar op de grens staan en we halen het weg, er moet ook opvolging aan worden gegeven. En sinds februari is er een zogenaamd hit-and-run postteam. Mm-hmm. Gekopieerd van het HARC-team wat in Rotterdam zo succesvol is. En dat reageert op zaken, die bevindingen die wij aandragen. Daar zitten rechercheurs van de politie en van douane gecombineerd. Dus hun kennis van en de logistiek en van de criminele organisaties gecombineerd moet leiden tot het ook uitrechercheren van zaken die hieruit voortvloeien. En ik ben daar heel blij mee, omdat we tot voor kort eigenlijk alleen maar tegenhielden en er weinig uitgerechercheerd werd. En nu is er zo echt zo'n dedicated team opgericht. Nou, het staat nog in de startblokken, mm-hmm. in de stijgers. We hebben met een mooi congres hebben het geopend in februari. Maar zij moeten echt de zaken achter deze exportroute gaan uitrechercheren.
En dat je ook weet welke partijen daar achter betrokken zijn. Want als we het hebben over drugscriminaliteit, dan hebben we het ook vaak over de mokromafia. Er worden allemaal series over gemaakt. Maar is het niet een veel breder dan alleen die mokromafia?
Ja, dat is een vraag voor Hugo.
Ja, oké. Maar
het is goed om. Wij denken in hokjes te veel. Wij denken ook cocaïne, dan gaan we daarop zitten. Nee, wat ik zie is drugscriminaliteit doet ook aan niche markets. Die zitten ook in sigarettensmokkel. Die zitten ook in namaakartikelen. Maar dan op grote schaal, waar veel geld mee te verdienen is. Die doen ook aan branchediversificatie. Het zijn gewoon grote ondernemingen. Dus
laat je niet. Klantenservice, hè,
laat
ik.
Je niet in de. Nou ja, als je. Grappig is als je bij de post kijkt en je ziet hoe dat verstuurd wordt. Dat is bijna zoals je op Marktplaats met een kaartje erbij. Van veel plezier ermee en ik zie een nieuwe bestelling tegemoet. Dat soort kaartjes zitten er gewoon in. Het is gewoon een handel.
Ja.
En zij kijken, nou, wat ik zei, ook naar branchediversificatie. Dus ik vind de kracht van die gebundelde aanpak die we doen naar aanleiding van georganiseerde criminaliteit, mm-hmm. is om ook verder te kijken.
Ja.
We kijken nu naar drugs, maar we zien ook op andere plekken al toenemende criminaliteit. Daar waar geld in het spel is, daar wordt ook gekeken naar, kan ik daar een gaatje van meepikken.
En jullie zijn dus echt wel doorgedrongen bij die politiek. En eigenlijk was denk ik ook een beetje het gevoel in Nederland, ook na de moord op Peter R. de Vries, we hebben dit totaal uit de hand laten lopen. Hè? Want daarvoor was het volgens mij heel erg moeilijk als je om dingen vroeg.
Nou ja, we deden het niet gecoördineerd. Dat was eigenlijk een
grote
ieder deed zijn eigen ding. En ik denk de grootste winst van deze aanpak is dat we veel meer in elkaars keuken kijken. Veel meer samenwerken. He, zo'n HARC-team in Rotterdam, wat er al heel lang is, heeft wel een boost gekregen daardoor. Mijn TBB-team is uitgebreid. We werken veel meer samen met elkaar. En dat is eigenlijk de enige manier.
Ja.
Criminele organisaties houden zich niet aan de grenzen van ministeries of van uitvoerende diensten.
Was behoorlijk naïef.
Het is naïef om te denken dat je in je eentje een verschil kunt maken.
Ja. Overigens is er ook een Europese alliantie om dingen aan te pakken. Hoe hoopvol ben je daarover?
Nou ja, ik ben altijd blij met de steun in de rug. Hè. Wij waren zelf, je gaf daar net al aan, met de Belgische collega's zijn we al heel lang werken we intensief samen. Want voor criminele organisaties is Rotterdam, Antwerpen en inmiddels ook Vlissingen is één regio. Ja, er zijn toevallig twee landen, maar dat vinden zij niet echt interessant. Mm-hmm. Dus wij moeten samenwerken. Met mijn Belgische collega heb ik natuurlijk goed contact ook met de Duitsers en de Fransen. En gezegd, als je niet oppast, dan duwen wij het naar jullie grote havens weg. Dus wij zullen moeten samenwerken. En wij waren dat eigenlijk net aan het opzetten toen de EU met zijn aanpak tegen drugs en georganiseerde criminaliteit kwam. En voor ons voelt dat echt een steuntje in de rug. Zeker als het gaat om de maritieme kant. Daar hebben we ook een forse vinger in de pap om ervoor te zorgen dat we vooral op operationeel niveau zoveel mogelijk met elkaar uitwisselen. Om ervoor te zorgen dat het niet in Frankrijk, Spanje of Duitsland aankomt.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de drugscriminaliteit. Mijn gast vandaag is Nanette van Schelven, de directeur-generaal bij de douane, die dag en nacht met haar mensen bezig is om dit probleem van drugs zoveel mogelijk uit te roeien. Wat natuurlijk toch echt een kat-en-muisspel is. En je zei net van, ja, let wel, we hebben 2000 FTE's erbij gekregen, maar dat ging ook over de Brexit. Daar hadden we ook extra mensen voor nodig. Maar als je gewoon even naar jullie taken kijkt en gewoon percentagegewijs hoeveel tijd wordt opgeslokt door de drugscriminaliteit, dan is het toch echt de grootste hap.
Daar wordt verschillend over gedacht.
Okay.
Nee, als ik kijk, de douane heeft heel veel taken. Hè. Wij beschermen Nederland niet alleen tegen drugs, maar ook tegen namaakartikelen. Stond van het weekend nog een heel artikel over Chinese websites. En dan gaat het over hele andere zaken dan drugs. Wij zijn daarnaast een fiscale dienst, dus we heffen en innen ook gewoon geld aan de grens om ervoor te zorgen dat de schatkist gevuld wordt. Maar drugs is wel waar we het meest mee in het nieuws komen en ook waar heel veel mensen van ons direct of indirect voor werken.
Mm-hmm.
Strikt genomen in de haven van Rotterdam, als ik zie, dat is ook de grootste regio van de douane Nederland, werken echt honderden mensen primair in het gevecht tegen drugs. Maar ook wat meer indirect hebben we mensen die zich daarmee bezighouden. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan een laboratorium. Wij onderscheppen een container vol met spijkerbroeken. En de hond slaat er wel op aan, maar we kunnen de cocaïne niet vinden.
Mm-hmm.
Nou, dan heb je een laboratorium nodig om te zien dat in de stof ingewassen is cocaïne. En dat wordt in zogenaamde wasserettes, wordt dat er weer uitgewassen. Nou, voor dat soort dingen hebben wij dus een laboratorium. Ook, die doen ook andere dingen, maar zijn hier dus ook best wel mee bezig. En zo is binnen de douane op tal van plekken zijn mensen direct of indirect.
Het is toch echt
bezig.
Fascinerend wat er allemaal voor trucs worden gebruikt. Het blijft terugkomen in ons gesprek. Hè? Dat kat- en muisspel en eigenlijk het dweilen met de kraan open. Jullie pakken heel veel, maar het gaat door. De wereld wordt steeds inventiever.
Ja.
Als je dan kijkt naar getallen, zei ik eerder al, ontzettend moeilijk om te zien hoeveel geld wij hier nou als Nederland aan uitgeven. Maar een prachtig artikel nogmaals in Follow the Money, waarin werd geconcludeerd dat we in Nederland, nou, eigenlijk niet weten hoeveel dat is, maar dat het waarschijnlijk volgens schattingen 4 miljard is.
Ja.
4 miljard. En dat er waarschijnlijk nog een onderschatting is, dat volgens informele schattingen de politie 50-70% van haar capaciteit aan kwijt is. Ook de rechterlijke macht, FIOD, douane, defensie en gemeente komen om in het werk. Nou, hè, jouw douane noem ik daar ook bij. Dat is toch ongelooflijk.
Absoluut.
Giga probleem gewoon.
Ja.
Met alle effecten die we ook steeds meer zien opschuiven. Hè, dat we explosies krijgen in woonwijken. Gewoon in normale woonwijken. Mensen op straat worden vermoord. Zijn we nou steeds meer toe naar narcostaat, vind jij?
Ja, dat vind ik een groot woord, want dan neemt men over. Ik vind, als je kijkt naar de instituties die we hebben, de juridische keten, ons bestuur. Dat is toch echt wel anders dan bijvoorbeeld in een Ecuador. Waar mijn staatssecretaris nog niet zo lang geleden is geweest. Kijk, wat wel belangrijk is dat wij hier heel scherp op zijn. En het het neemt inderdaad toe. En daarom ook het belang dat wij de handen ineens slaan en daar nog intensiever op samenwerken. Maar dat we ook meer doen dan alleen proberen het aan die grens tegen te houden en strafrechtszaken. Maar ook dat we het probleem doorgronden. Mm-hmm. Waar komt de behoefte vandaan? Waar komen de mensen vandaan die zich in de criminaliteit begeven? Ik begon dit programma met het toverstokje.
Ja, denk, precies.
Ik zou toch echt aan die kant willen beginnen. Vind ik trouwens ook het mooie van de aanpak van het kabinet als het gaat om georganiseerde criminaliteit. Dat ze niet alleen de repressieve kant, maar ook de preventiekant. Dus voorlichting op scholen.
Ja.
Jongeren in kansarme wijken kijken hoe ze meer perspectief kunnen krijgen, et cetera, et cetera. Dat is echt van belang. Dus focus je niet op dat ene onderdeeltje aan de grens waar wij...
Want je zegt, we zijn geen narcostaat. En ik bedoel, ik deel dat wel met jou, maar je ziet wel dat het steeds meer opschuift. Weet je wel? Dat is ook wel de reden dat wij deze week wilden maken. En al die capaciteit die aan dit soort dingen opgaat, wat uiteindelijk ons belastinggeld is, 4 miljard, hè, dat is als dat die informele schatting nog aan de onderkant zit, dan is dat een hoop geld. En uiteindelijk, als dat steeds verder opschuift, kom je natuurlijk wel een keertje dat je in die narcostaat terechtkomt. Daar moet je toch niet aan denken?
Nee, maar ik vind eigenlijk zoals het nu is, vind ik al genoeg om heel stevig aan. Dus wat voor kwalificatie er ook aan geven, hebben een opgave.
Ja.
En die opgave die wordt wel steeds groter. En ja, ik begon aan het begin ook, dat vind ik best zorgelijk. Ik zie wat voor effect het op mijn diensten heeft. Ik zie wat voor effect het in de maatschappij heeft. En ik vraag mij af, hè, ik zit er natuurlijk dichtbij, maar ik vraag mij af of de mensen die al dan niet dagelijks zo'n pilletje of een lijntje kook gebruiken, of zij zich realiseren wat ze in stand houden. Want dat is eigenlijk de echte vraag erachter.
Want ga je dan ook zo ver, burgemeester Abu Taleb van Rotterdam, nou, ze hebben daar ook allerlei campagnes, hè, maar die heeft eerder ook in de Big Five gezegd van mensen die dit doen, ook dat lijntje nemen, die hebben uiteindelijk ook bloed aan hun handen. Want je komt dan uiteindelijk ook bij moorden die gepleegd worden.
Nou ja, ik denk dat je je wel moet realiseren wat je in stand houdt. Wat ik al zei, hè?
Ja.
Dat lijntje komt er. Te beginnen, ga eens kijken in Zuid-Amerika. Ga eens kijken onder wat voor omstandigheden die boeren daar moeten werken. Hoe die kartels hen in de greep hebben. Hoe vervolgens het bestuur, de gewone burger daar leidt onder het feit dat narco-staten zijn. Om vervolgens te zien, als die spullen verscheept worden, hoe de mensen die werken in die havens, hoe die onder schot worden gehouden of zelfs gewoon vermoord worden als ze niet mee willen werken. Om vervolgens te zien dat het hier in Nederland aankomt en de druk op mijn dienst, op de terminals, gewoon de mensen die in de haven werken, die hebben bedreigingen aan hun broek.
Ja, het zijn gewoon goede mensen.
Zijn gewoon
die
mensen,
willen dit echt niet doen, maar die worden bijna gedwongen.
Dat kan je buurman zijn, bij wijze van spreken. Dat is wat je in stand houdt. En als ik in Zuid-Amerika ben, dan wordt mij ook steeds gezegd, als u wat aan die vraag doet.
Ja.
Als u wat aan die vraag doet. Nou, dat kan ik als douane natuurlijk niet alleen. Ik ben daar om te zorgen dat we zo goed mogelijk kunnen samenwerken om het probleem zo klein mogelijk te laten zijn. Maar je moet je wel realiseren, als je drugs gebruikt, dat deze industrie erachter zit. En ik vind het goed dat daar wat meer bewustwording is. Hè? Dat de burgemeester, ik ken hem alleen maar als een uitgesproken iemand hierop. Hij gaat ook zelf samen met zijn collega uit Antwerpen en inmiddels ook uit Hamburg op reis naar Zuid-Amerika om te zien hoe het daar gaat en wat hij kan veranderen. Dus hij is daar echt tot op het bot op gemotiveerd. Maar ik vind het goed dat in zo'n stad als Rotterdam ook dit soort campagnes zijn. Het begint met bewustwording.
Ja. Nou, ik hoop dat iedereen die het doet in ieder geval erover nadenkt. En wat je daar uiteindelijk mee doet, moet iedereen zelf weten. Maar ik denk dat het goed is om dat even ook te benoemen. Uiteindelijk spreek ik deze week natuurlijk 5 kopstukken. Je hebt eerder al een kettingvraag beantwoord, maar die vraag gaat natuurlijk door. En morgen heb ik een mystery guest. Jij weet het wel. Maar je mag in ieder geval een vraag stellen.
Ja, nou, ontzettend spannend om een mystery guest in de Big Five te hebben. De persoon die morgen komt ken ik als iemand die al jarenlange ervaring met dit fenomeen heeft. En daar ook een uitgesproken mening over heeft. Ik zou aan hem of haar willen vragen. Je hebt gezien wat we de afgelopen jaren hebben geïntensiveerd vanuit de justitieketen, vanuit de douane, in de samenwerking met het bedrijfsleven. Waar zie jij nou nog echt de gouden tip voor ons? Waar zie jij dat wij steken laten vallen, kansen laten liggen, waarvan jij zegt, als jij dat toverstokje zou hebben, zou jij dat voor elkaar boksen? En ik luister heel graag morgen om te horen wat het antwoord is.
Ontzettend leuk. Ik ga deze vraag zeker stellen. En de hamvraag blijft natuurlijk ook, moeten we legaliseren of is dat een hele naïeve gedachte?
Ik denk dat de artikelen die erover gepubliceerd zijn laten zien dat het dat je er dan niet bent.
Nee,
het is een naïeve
dus
gedachte om te denken met legaliseren, met dat toverstokje, is het weg. Nee. Het is echt niet weg.
Er gaat te veel geld in om, hè, in die wereld. Dus dan komt er een nieuwe druk die misschien zo niet nog erger is, ook qua fysiek schadelijke gevolgen ook, hè?
Dat is één. Je kunt het als Nederland niet alleen. Het blijft iets waar een aantrekkingskracht en waar geld mee te verdienen valt. Dus het is naïef om te denken dat het dan opgelost is. Het is wel goed om het gesprek te hebben over wat zouden oplossingen zijn.
Ik heb in ieder geval met jou daarover gesproken en ik vond het ontzettend leuk dat je er weer was bij de Big Five.
Dank je wel.
Nanette van Schelven, de topvrouw van de douane. Zijn alle afleveringen van de Big Five zoals altijd terug te luisteren. Ga gewoon naar je favoriete podcastkanaal. Maar het allerbelangrijkste is, blijf op deze zender. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl, met van alles over Leonardo DiCaprio. Blijf luisteren dus. Mooie dag.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.